Laten we deze dienst en stil gebed aan de Heere God opdragen. Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de God die trouw houdt tot in eeuwigheid, de God die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Zingen opnieuw 366. Laten we samen bidden. Heer God, we zongen dat de aarde die weer een paradijs wordt, alles te maken heeft met kom, o Heer Jezus. Heer God, dank voor dit moment dat we hier samen kunnen zijn als gemeente. Het eind van een prachtige dag, Heer, dat we uw woord mogen gaan openen. En uw woord getuigt dat openen van het woord licht verspreidt. Heer, dat mogen we weten. Mogen weten, Heer, uw aanwezigheid, u bent in ons midden. Nu, Heer, bidden we voor het wonder dat u uw woord eigenlijk opnieuw tot leven brengt in ons hart, Heer. Het woord is levend en krachtig, Heer, maar dat u door de kracht van de Heilige Geest ons aanspreekt. In welke omstandigheid we ook zijn, of we alleengaand zijn, of in een gezin, jonger of ouder. Heer, wat ook de week, afgelopen week geweest is, of hoe we blij zijn of opzien tegen de komende week. Heer, dank u dat u ook wil spreken tot ons. We prijzen uw naam. In uw naam Koning Jezus. Amen. We gaan het woord van God lezen. Dat zijn twee gedeelten in het Oude Testament. En we beginnen bij Psalm 126. Psalm 126, ik lees het uit de herziene Statenvertaling. En daarna lezen we iets uit 2 Koningen 20. Allereerst dus Psalm 126 en daarna 2 Koningen 20. Psalm 126, dat wordt genoemd een pelgrimslied. Dit is dit pelgrimslied. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. Zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg, maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Psalm 126. Nu 2 Koningen hoofdstuk 20. 2 Koningen hoofdstuk 20, vanaf vers 1 tot en met vers 11. 2 Koningen hoofdstuk 20. 2 Koningen 20, wat ons beschrijft een moment uit het leven van Hiskia. en een dramatisch moment in zijn leven. In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur, hij is dan dus Hizkia, en bad tot de Heere: Ach Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia huilde erg. En letterlijk staat er dan, hij huilde een groot gehuil. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heere, de God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Daarna zei Jesaja, neem een klomp vijgen. Ze namen die en legden die op de zweer en hij werd genezen. Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Jesaja zei, dit zal voor u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? Toen zei Hizkia, het is voor de schaduw makkelijker om 10 treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En Jesaja de profeet riep de Heere aan. Hij deed de schaduw 10 treden teruggaan en de treden die zij op de treden van Agas zonnewijzer naar beneden was gegaan. Tot zover de 2 schriftlezingen. Het prachtige dat hij zegt, nee, het is makkelijker voor die schaduw om vooruit te gaan dan terug te gaan. Schitterend. Wij zingen met elkaar. Prachtige, zeer toepasselijke opwekking 248. God is getrouw. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. De aanleiding voor een preek kan heel verschillend zijn. De reden om hierover te spreken is het gegeven dat ik al een tijdje bezig ben met die Psalm 126. En de concrete aanleiding was dat ik mij onlangs een paar keer behoorlijk boos maakte. Waarbij je de vraag kunt stellen, kunnen predikanten ook boos worden? Het antwoord is ja, dat is mogelijk. Dat maakten jullie nooit mee, dat weet ik ook wel, maar het kan gebeuren. En ik zal u ook vertellen waarom ik boos werd. En niet om allerlei politiek te gaan bedrijven, maar de eerste reden dat ik echt kwaad werd, geïrriteerd raakte, was het volgende. Bij het bezoek van premier Netanyahu aan Nederland, waarbij meneer Kuzu, ik ga maar naam en toenaam noemen, van een groep die heet Denken, twee mensen, meneer Öztürk, meneer Kuzu, afgesplitst van de PvdA en zijn nu als onafhankelijke fractie die Denk heet, zijn die in de Kamer. En nou, ik denk dat jullie het al zullen weten. Misschien is dat ook eerder gezegd, of misschien niet opgevallen, maar wat gebeurt er nou? Premier Netanyahu, enige democratie, vertegenwoordigt hij van het Midden-Oosten, komt daar bij het gebouw van de Tweede Kamer en hij wordt voorgesteld aan een aantal Kamerleden. En wat gebeurt er? Misschien hebt u het gezien dat meneer Kuzu, die doet demonstratief zijn handen op zijn rug en weigert om meneer Netanyahu een hand te geven. En Benjamin Netanyahu die draait zich om, oké. Okay. En later zegt hij dan in het vliegtuig, nou, we zien wie vrede wil en wie niet. Nou, ik vond het echt ongehoord, hoe je er ook in staat, dat hij dat dus deed. Ik dacht van, hoe bestaat het? Zij willen verbindend zijn. Ze willen eenheid bewerken, zeggen ze dan. Het heet denken. Ze hebben gewoon slogan, trap er niet in. Nou ja, denk ik inderdaad, trap er niet in. Maar dat deed nogal wat met mij. Ook omdat ik dan in een soort van gedachtentoestand kom, dat ik, nou, meneer Abbas die was een tijdje geleden in Nederland. En toen was het kennelijk geen probleem van de Palestijnse autoriteit, waar helemaal geen democratie is, waar mensen die anderen vermoorden worden toegejaagd en straatnamen naar zich vernoemd krijgen. Nou, ik zat zo'n beetje in dat gedachtegoed. En om dan nog even daarin verder te gaan, ik had willen wezen bij de demonstratie pro meneer Netanyahu. Dat ging niet door een aantal redenen. Maar ik weet dat ik wel bij de demonstratie was in verband met meneer Abbas toen hij in Nederland kwam. Het was een prachtige dag, we stonden daar. En ik liep met een aantal mensen, twee dames bij ons uit de gemeente, liep ik naar die demonstratie toe. En we kwamen op het binnenhof, kwamen een man tegen met een enorme Palestijnse vlag. Het leek wel een burka ongeveer, het was een serieus groot ding. En goed. Nou, we hadden die demonstratie met shofar. Het was heel mooi en gezellig en helemaal niet agressief. En ook met gebed enzovoort. En toen kwamen we terug en de twee dames die met me waren, die hadden allebei een vlaggetje met daarop de Israëlische vlag. Dat ding was serieus, dat was zo hoog ongeveer. En dit was de grootte van het vlaggetje. En die liepen daar zo mee. En wij liepen echt op dezelfde plek waar we net die meneer hadden gezien met die Palestijnse vlag. En die twee dames zeiden aangehouden door een politieagent. Dames, wilt u die vlaggetjes alsjeblieft wegdoen, want dat kan niet. En ik dacht van, wat? Hoe bestaat het? Net liep daar een gast met zo'n knots. Nog even in het vleeselijke van mijzelf. Nou, dan krijg je de treitervloggers van Zaandam, als je dat wat zegt. En dan komt daar een jongen bij, Ismaël Ilgun, zo heet hij dan. En dan hoe hij dan met agenten omgaat en rapper Boef en zo. En dan denk ik, het is niet waar. Dan ga ik erover nadenken. Denk ik, hoe kijkt God daar nou tegenaan? En wat is nou de houding die mogelijk God van mij vraagt? En voor alle helderheid, ik geloof dat hier ook echt politieoptreden bij nodig is. Laat dat heel helder zijn. Maar wat is nu mijn taak? Wat mag ik nou doen eigenlijk? En dan kwam ik in de Bijbel op een woord dat heet verootmoediging. Nou, en mede daarom spreken we daar nu vanavond met elkaar over. Omdat ik het ga hebben over tranen. Denk je nou, wordt dat nou een tranendal deze preek? Nou, we zullen dat zien, maar tranen. Tranen. Dus onthoudt u dat even, tranen. We gaan kijken naar die Psalm 126 die we met elkaar gelezen hebben. En dat is, dat staat erbij, een pelgrimslied, een lied Hama'alot. Dat was een lied wat gezongen werd op het moment dat de mensen optrokken naar Jeruzalem. Om in de tempel de Heere God te aanbidden. He, voor u, als u bent geweest in Israël, dan weet je, als je naar Jeruzalem gaat, dan ga je naar omhoog, ga je erbij vandaan, dan ga je weer naar beneden. En dan werden liederen gezongen. En dat deden groepen met elkaar. Nou, staat hier iets, er staat geen datering bij, maar er staat wel iets opmerkelijks, namelijk, het begint met, toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. En in de uitleg voor deze psalm wordt ook verteld dat dit al een profetische psalm is die zal slaan op het einde van de tweede ballingschap die 70 jaar zal duren. De eerste, even ter verduidelijking, zal plaatsvinden in 723 voor Christus, de val van Samaria, het verspreiden van de 10 stammen eigenlijk over heel de wereld. En de tweede ballingschap begon in 586 voor Christus, bij de val van Jeruzalem door Nebukadnezar, en die zou 70 jaar duren. En daar staan ook liederen bij als wij zaten aan de rivieren van Babylon, ook weenden wij. En men zegt ook dat deze psalm ook al profetisch was voor diegenen die na die ballingschap zouden terugkeren. Ongetwijfeld slaat hij daar ook op. Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Maar laten we eens kijken naar wat er dus staat. Toen de Heere, de gevangenen, de ballingen van Sion terug deed keren. Uitdrukkelijk staat hier, en het komt verschillende keren voor, en datgene wat we gelezen hebben, zowel in deze psalm als ook in 2 Koningen 20, de naam van de Heere, de verbondsnaam, Hashem of Yahweh, zoals de Joodse luisteren, die we kennen als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hier wordt gesproken dat wie die gevangenen, die ballingen doet terugkeren, dat is de Heere. Toen de Heere hen deed terugkeren, de gevangenen van Sion, de berg, de heilige berg, de stad van God. Het woord ballingschap, waar hier eigenlijk aan gerefereerd wordt, gevangenschap, betekent zowel al iets als weggevaagd worden, als ook wandelen. In het Nieuwe of Oude Testament komen daar twee woorden voor. Het ene betekent weggehaald worden. En het andere betekent wandelen. De term, misschien kent u wel, de wandelende Jood. De Jood die eigenlijk voortdurend wandelt maar om zijn belagers voor te blijven. Een woord voor ballingschap, maar ook weggevaagd worden. Hier staat dat diegenen die weggevaagd leken, die komen terug. En dan staat er, waren wij als mensen die droomden. Een prettige droom dan, geen nachtmerrie, geen angst. En dan staat er, het is eigenlijk, je voelt van, het begint pas door te dringen, het begint ongeveer in te dalen. Als er dan staat, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Er is vrolijkheid. Iemand, je gaat je realiseren misschien, hè, zoals je examen moet doen of zo, of op school wat lastigs hebt, dat je hoort van ja, je bent geslaagd en dat je denkt van wauw, dat had ik niet gedacht. En ja, en je kunt daar heel blij mee zijn. Je staat, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. Er is een erkenning van die heidenvolken. God heeft grote dingen gedaan. En zij bevestigen dat de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn wij verblijd. Opnieuw, God wordt hier gezien als diegene die dit alles in beweging zet. God wordt hier gezien als degene die zijn plannen volvoert. We zijn hier samen als gemeente. Op een of andere manier, blijkt uit de liederen, blijkt uit hoe we hier bij elkaar zijn, geloven we, Dat is heel vanzelfsprekend in de God die leeft, die regeert en die dingen doet. De God die actief is. Niet de God die ooit het begonnen en ze vervolgens heeft laten varen. Nee, wij getuigen God die nooit laat varen wat zijn hand begonnen is om te doen. Daar geloven we, daar leven we mee. Tenminste, dat hoop ik van harte. Hier zien wij wat God aan het doen is. Grote dingen te maken hebben met de bevrijding van mensen. Als wij hier mogen zijn als gemeente van gedoopte christenen, dan is dat schitterend dat die doop iets laat zien van wat God, de Heer Jezus, doet en gedaan heeft in zijn komen naar de aarde, zijn sterven aan het kruis van Golgotha voor onze zonden. En dat je iets gaat zien van, dat mag ook in het geloof, door het geloof, voor mij gelden. En dat je met hem begraven wordt door de doop in de dood. En mag opstaan in nieuw leven. En dat je eigenlijk ook daarmee de grote daden van God herdenkt. Wat hij gedaan heeft voor deze wereld. En heel individueel voor jou en voor mij. De grote daden. Dat is wat je blij maakt. En dan vind ik het zo mooi dat je dan mag leren, als je groeit als christen, dat God bezig is om dingen te doen, om dingen te regelen. En ik zeg dan wel eens een keer dat, ik begreep dat broeder Teun van Ommen sprak over Openbaring 5 vanmorgen, ook over dat prachtige beeld uit de hemel. En ik weet niet wat hij erover gezegd heeft precies, maar ik vergelijk het wel eens met een regisseur. Regisseur. In de tijd dat ik nog bij de evangelische omroep werkte, had je daarmee te maken. Soms ook lastig. Dat je een opname van Nederland zingt en dan dacht je, nou jongens, het staat er allemaal keurig op. En dan kwam uit de regie, kwam de melding, nee, het was niet goed, er ging een instrument niet goed, er is een camera viel uit, het geluid, het licht, weet ik veel. En dan moest het over, want de regie besliste dat. Je ziet het ook op televisie, dan zie je mensen, mannen, vrouwen die een programma presenteren, vooral als het live uitzending is, je ziet het ook met het journaal bijvoorbeeld, dan hebben ze zogenaamd een oortje in. En dat oortje, soms kan het haar dat bedekken, maar met de korte koeps vaak van mannen van tegenwoordig, dan wordt de camerapositie zo genomen dat je dat vaak net niet kunt zien. He, ik heb dan hier ook een oortje, alleen het is, iets anders, het is een microfoon. Maar dan hoor je wel eens, dat zie je wel eens, dat iemand dan zegt, oh, ik krijg een mededeling van de regie. Nee, we schakelen eerst naar iets anders over. Kortom. Er zitten mensen, mannen, vrouwen, die zitten in de regie en die kijken wat er gebeurt en die maken de beslissing, dit gaan we doen, dat gaan we niet doen. Die regie, die kan ook verstoord worden. Het is bijvoorbeeld, dat weet u misschien, een tijdje geleden gebeurd dat er een, zo heet dat dan, een iets wat verwarde jonge man de NOS-studio's binnendrong met een revolver. En ja, daar had de regie niet op gerekend. Nou, dat werd allemaal keurig opgelost en zo. En die jongen is onlangs nog veroordeeld. Een beetje vaag allemaal. Maar goed, maar dat is die beelden misschien ook gezien. Hè, dat had de regie niet opgerekend. Want anders hadden ze wel maatregelen genomen. Met alle eerbied gesproken. Ik ben de laatste tijd meer en meer, word ik bepaald bij het gegeven. Ben ervan overtuigd geraakt hoe God de regie in handen heeft. Hoe er uiteindelijk een hemelse regisseur is. Die aanwijzingen geeft, die je zou kunnen zeggen ook in ons oortje spreekt. Die bijvoorbeeld mij aanspreekt en ik zei, je kunt boos worden Kees, maar wat is nou datgene wat God van je vraagt? Die misschien je erbij bepaalt dat ook al zit je in een situatie waarin jouw onrecht is aangedaan, dat je gaat realiseren, weet je wat, ik ga om vergeving vragen of ik wil het in orde hebben. Die volken leidt. Die hemelse regisseur, ja, er komen dingen tussendoor. Ja, er is de boze, ja, er is het duivel, ja, er is het Satan. En die probeert die uitzending, datgene waar God de regie over heeft, te verstoren. Alleen het verschil is dit, dat een aardse regisseur kan daarvan zijn apropos van raken en noodmaatregelen moeten nemen. De hemelse regisseur raakt nooit in paniek. Het gebeurt ook in die zin niet voor hem onverwacht. Hij weet wat er gaat gebeuren, anders dan wij. Maar het is, even terug naar die regisseur, het is voor iemand die een uitzending presenteert. Ik heb zelf ook in programma's gezeten, of doe dat nog wel eens of zo. Is het heel prettig om te weten dat er iemand de regie heeft en kan zeggen, hé, je moet iets meer daar of daar of daar op letten. En we hebben hier gebeden met elkaar. En ik vond het mooi, we hebben echt ook gebeden voor de vervulling met en door de Heilige Geest. Om afgestemd te zijn op wat God wil in en met ons leven. Oké, waarom vertel ik dat? Omdat ik geloof dat als wij iets willen zien van de regie van God met het wereldgebeuren, dan moeten wij, mogen wij kijken wat God aan het doen is, met name in Israël. Dan mogen we zien wat er gebeurt, dat de heidenvolken, die eigenlijk zouden toentertijd wel in 516 zeiden van, dat gebeurt wat, dat eigenlijk de bedoeling is dat de volken zullen zeggen, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. Hoe bestaat het? Dat een land en een volk, wat eeuwenlang, waar eigenlijk nauwelijks bewoning was en malaria voorkwam, dat de beloften die gedaan werden 2700 tot 2500 jaar geleden, dat dat nu op dit moment voor onze ogen in vervulling gaat. Ik raak daar steeds enthousiaster over. Begrijpt u mij goed? Ik ben niet, misschien gaat u dat nu tegenvallen of niet, dat weet ik niet. Ik ben niet van, we moeten de Shabbat en de feesten gaan houden en vieren, et cetera. Nee, het gaat om de Heer Jezus, maar wij, en daar zal het ook wel met die feesten in, maar dat wijst erop prima allemaal. Maar wij zijn christenen, wij geloven in wat de Heer Jezus doet en hij komt daar terug. En het lijkt erop, dat geloof ik dan, dat God als het ware de landing, de terugkeer van de Heer Jezus, voorbereidt. En dan staat er dus, God heeft grote dingen gedaan, daarom zijn we verblijd. Ik denk dat wij ons echt mogen verheugen. Te midden van alle dingen die gebeuren die we moeilijk vinden, dat de Heere God is de grote regisseur. Maar het kan heel goed zijn dat je hier zit en dat je dan zegt, dat is misschien wel mooi dat voorbeeld van de regie. Maar misschien dat je hier zit en dat je zegt, maar als ik kijk naar mijn eigen leven, dan denk ik wel eens, misschien had die regisseur wel iets eerder mogen ingrijpen, dat weet ik niet. En daarom lezen we verder, vers 4. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Maar wacht even, die eerste versen die waren, je zou zeggen, in de glorie, hè, van geweldig wat God gedaan. En waarom dan ineens die verandering van toon? Ja, maar het lijkt erop dat we bevrijd zijn, ja. En toch staat er, Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. Waarom begint die psalm daar nou niet mee? Omdat deze psalm het leven weergeeft. Het realisme daarvan. Je kunt grote bevrijdingen hebben meegemaakt. Misschien uit het doopbad gekomen en zeggen, wauw, volle verzekering, Jezus is mij. En een aantal jaren dat je denkt, ik loop zo tegen het leven aan. Er zijn teleurstellingen. Het loopt anders dan ik had gedacht. En dan komt dat principe, Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. En dan staat er een voorbeeld bij, zoals waterstromen in het zuiden. Waterstromen in het zuiden. Nou, toevallig kom ik vandaag uit het zuiden. Dat wil zeggen, ik had een conferentie in België en ben hierheen gekomen, maar het zuiden, oké, maar wat is nou het zuiden voor Israël? Het zuiden voor Israël is de Negev-woestijn, de Sinaï, Beersheva, etc. Als je daar geweest bent, de woestijn. En dan staat er, breng verandering als waterstromen in het zuiden. Nou, misschien kent u dat voorbeeld. En ik zal uitkijken, ik zal het niet demonstreren hier, maar ik heb hier nog een glas water. Oké, kan ik een slok van nemen? Ik zal het niet doen hoor. Ik kan het ook uitgieten, maar dat zal ik niet doen. Maar stel je voor, hè, je zit aan tafel met elkaar. En je hebt net een schitterend schoon linnen tafellaken, helemaal gewas, et cetera, neergelegd. En dan is er toch iemand die de ketchup omgooit of een glas en dan, oh nee. Nou, het kleed slurpt het als het ware bijna hoorbaar op en het is het dan. Dan zeg je de volgende keer, nou wacht, dat gaat me niet nog een keer overkomen, weet je, ik leg wel een zeiltje neer. En dan gebeurt het, maar ja, dan zeg je, oh, geen probleem, het water stroomt eraf. Je hoopt dat je dan op tijd kunt opvangen, maar oké, nou. Wat wordt er nou bedoeld met waterbeken in het zuiderland? Je zou denken, omdat het woestijn is, dat als het gaat regenen daar, dan wordt dat water opgeslurpt door de zandgrond. En dat gebeurt in zekere zin ook, want je kunt na één regenbui ineens de woestijn zien bloeien. Onlangs trouwens in Amerika, in Death Valley, gebeurde iets wat al geen weet niet veel jaren gebeurd was. Het begon te regenen en binnen de kortste keren was er groei en bloei. Maar er is nog iets anders. Dat zand, als daar water op valt, dat krijgt veel meer de structuur van dat zeil dan van een kleed of wol of linnen of wat dan ook, of katoen, weet ik veel, wat dat opslurpt. Dus dat is de reden, als het gaat regenen in de woestijn, dat ze zeggen als je in een wadi loopt, dus in zo'n rivierbedding, misschien met een heel klein stroompje, maakt dat je wegkomt. Ja, maar het regent een beetje. Nee. Die woestijngrond, die wordt eigenlijk hard als zeil, zou je zeggen, en die voert dat water af. En een rustige wadi kan ongeveer een tsunami opleveren aan water wat aankomt zetten. Wat wordt er nou bedoeld? Heer, wend ons lot als beek in het zuiden, zegt de oude vertaling. Maar hier staat dus, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wat hier gebeden, gevraagd, gesmeekt wordt, is dat God in één keer zal ingrijpen, dingen totaal veranderen. Ik vind dat zo mooi. Dat je in vrijmoedigheid zegt, Heere, ik verlang dat u een keer brengt in ons lot. Ik kende een oudere broeder en die zei dan dat God instantelijk iets doet. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, het is het Amerikaanse of Engelse instantly. Maar instantelijk zei hij dan prachtig, en zei dat God, Heer, grijp in, Heer, ik bid dat het nu gebeurt. En verlangen, wend ons lot als beken in het zuiderland. Dat vind ik zo'n prachtig aspect van God, dat je bidt en iemand belt, hoor wat er nou gebeurd is. Geweldig. En dan heb je allerlei cursussen en dingen, want dat moet je, nou je moet het zus doen, je moet het zo doen. En dan denk ik, ach mensen, houd er toch mee op. Ik kreeg dit weekend een telefoontje van mijn kleindochtertje. Zij is 9, ze heet Liv. En zij heeft sinds kort een telefoon, een smartphone. En ze belde me op. En ik was er niet, dus ze sprak een voicemail in. En dit was wat ze zei. Zegt, dag opa, met Liv. Ik weet niet goed wat ik zeggen moet. Dag opa. Ik weet niet goed wat ik zeggen moet. Ik vond het fantastisch. Meestal weet ze heel goed wat ze zeggen moet. Maar ik bedoel, ze zei, wat moet je nou ineens tegen opa gaan zeggen, weet je wel? Nou, Oké. Ik ga toch niet mijn kleindochtertje zeggen. Zeg, Liv, wil je wel alsjeblieft, als je nog een keer een voicemail inspreekt, het een keer beter doen en wel wat? Tuurlijk niet. Ik vind het schattig. Ik wil het op mijn voicemail houden, weet je wel. Ik vind het geweldig. Als ik nou als opa, wat ben ik dan ondertussen, dat al zo mooi vind. Hoeveel te meer dat God, weet je, het zit niet in onze volmaakte gebeden, lieve mens. De Heer Jezus waarschuwde ervoor. Hij zegt, de heidenen denken door de veelheid van hun woorden verhoord te worden. Ja, ik weet het. We mogen altijd bidden, natuurlijk, en in relatie met God leven. Maar als het van mijn perfecte gebeden afhing, of van mijn perfecte geloof afhing. Ik vind het zo mooi, die psalm spreekt de Heere God aan. Heer, en dan komt het principe, vers 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Dat is een principe, lieve mensen. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Nou, houden we die gedachte, zaaien met tranen vast. En dan kijken we naar 2 Koningen 20. Eigenlijk is het een gedeelte waar je al, nou, het is al zo duidelijk dat je er al bijna niks meer over hoeft te zeggen. Maar ik neem jullie mee naar Hiskia. Een man die oprecht voor God leeft. Er vindt ongeveer een hele opwekking plaats, omdat hij doet wat goed is in de ogen van de Heer. En dan op een dag gebeurt het dat hij ziek wordt. Ook Hiskia. Een ziekte tot stervens toe. Wat het is, weten we niet. En dan komt de profeet Jesaja, de Jesaja, van het boek Jesaja. En hij zegt tegen Hiskia deze woorden. Zo zegt de Heere, de verbondsnaam. Regel de zaken van je huis, want u zult sterven en niet leven. Wat een boodschap. Dan ben je al ziek en dan komt er iemand langs en die zegt, dit is wat de Heere zegt. Niet van, ja, ik heb het idee, Jesaja. Nee, dit is wat de Heere zegt. Regel de zaken voor je huis. Maak het in orde, want je zult sterven en niet leven. Dus deze ziekte, stel je voor, je zoekt iemand op en je zegt, ik heb nieuws van God voor jou. Maak zaken in orde, regel de dingen, want je zult sterven. Dat is wat hij alles te zeggen heeft. En dan staat er, daarop staat er, keerde hij, dat is dan Hiskia, zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. Dezelfde Heere die hem net bij monden van Jesaja heeft duidelijk gemaakt, het is afgelopen. We zouden zeggen, ik haal je thuis. En dan zegt hij dit, och Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. Je ziet ook, als je dat leest in de grond, dan zie je ook, hij barst eigenlijk los en zegt, Heer, ik heb er alles aan gedaan. Heer, alsjeblieft. En dan staat er, en Hiskia huilde erg. Hij weende zeer, hij weende luid. Het gebeurde nu, dat toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam en zei dit, keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk. Dit zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Komma. Ik heb uw tranen gezien. Of nieuwe zin. Ik heb uw tranen gezien. Dat vind ik indrukwekkende woorden. Tranen. Het kan je soms in de weg zitten. Het kan ook mij overkomen. Ik geef toe, ik ben een emotioneel mens. Dat je vol schiet, dat je dat eigenlijk niet wilt, dat je moet gaan slikken, dat je even een slokje water moet nemen. Dat je even niet verder kunt. Tranen. Men zegt dat tranen de meest zuivere vloeistof is die er maar is. Tranen. Tranen van spijt, tranen van berouw. Tranen die iets laten zien wat er in je gebeurt. Tranen die iets laten zien van je bewogenheid. Ik weet nog goed wanneer het mij vanmiddag nog overkwam, maar ook wanneer het mij onlangs overkwam. We hebben een hoekhuis waar wij wonen en mijn auto staat erop en de auto van mijn vrouw staat erachter en ik loop naar buiten en ik wil een fiets door. Ik moest even ergens heen. En ik pak mijn fiets en ik zie een man aankomen. Tom heet hij. Hey Kees, zegt hij. En hij loopt zo bij mij zeg maar, het terrein op en hij komt naar me toe. En we raken in gesprek. En Tom is geen christen. Ik heb ooit gesproken op de uitvaart van zijn schoonmoeder. En we zien elkaar wel eens zo'n paar keer per jaar. En dus, hi, en hoe is het en zo. En hij komt naar me toe en hij begint te vertellen. En hij zegt, Kees, hij zegt, ik heb geen goed nieuws, ik heb kanker. Ik zeg, hoe oud ben je, Tom? Hij zegt, ik ben nou 57. Hij zegt, ik zou er nog zo graag 5 jaar bij krijgen. En dan sta je daar, hè, met een man en dan kan je zeggen, tjonge, wat erg voor je. En, tjonge, dat is nou toch wat en zo. En dan denk ik, maar wacht even. Ik mag de levende God kennen, de schepper van hemel en aarde, die niet wil dat iemand, dat sommigen verloren gaan, dat allen tot bekering komen, dus allen, dus ook Tom. We hebben de hele tijd gesproken met elkaar. Ik zeg, Tom, mag ik voor je bidden? En toen keek hij me aan en zei hij, alle hulp is welkom. En daar heb ik hand op hem gelegd. Ik heb Heer, ik heb gerefereerd aan wat hier staat. Maar hij is een man die God nog niet kent. En ik heb gebeden en we waren allebei in tranen. Twee volwassen kerels hebben daar staan huilen. En ik vond het zo'n bijzonder moment. We hebben elkaar omhelst en ik heb gebeden, gesmeekt. Heer, genees hem bovenal dat hij u mag leren kennen. Waarom tranen? Omdat er een man staat die aan het eind zit en die God niet kent. En die, als hij niet op bekering komt, een eeuwigheid zonder Jezus ingaat. En zouden we niet bewogen raken? En nu terug naar het hele verhaal van meneer Kuzu en meneer Ismaël Ilgun en rapper Boef en hoe het allemaal heten mag, et cetera. Ik heb het gevoel dat God tegen me zei, Kees, ja, het klopt voor geen meter. Maar vanaf dat moment dat dat gebeurde, ben ik aan het bidden voor meneer Kuzu. En ben ik aan het bidden voor Ismaël Ilgun, nog niet voor rapper Boef, die moet ook nog maar op mijn gebedslijstje komen. Maar ben ik op een punt aan het komen dat hij zegt, Heer, ik vind het schandalig wat er gebeurt. En wij, wat halen wij over ons heen als Nederland om dat als onze parlementariërs op het centrum van onze democratie zo te doen. Want uw woord zegt dat ik zal zegenen wie mij en mijn volk zegenen. En er komt een moment van verootmoediging. Er komt een moment dat ik zeg, Heer, reken ons dit niet toe, Heer. En zo'n Ismaël Ilgun, oké, ik weet het. Weet jullie over wie ik het heb? Ja, ja. Dat, lange gast, zeggen met een haakneus en oké, niet altijd een, en zoals je met Juliette Rot, dat gemeente, van de achternaam heet ze Juliette Rot, omgaat. Ik vind het een klein vrouwtje die tenminste de moed heeft en ik vond het vreselijk. En dan lees je dat hij, dat is niet een excuus wat ik nou ga zeggen, maar het deed me wel wat. Dat die jongen die heeft zijn studie is mislukt. Hè? En met dat vloggen kon hij dus geld verdienen. En hij als zoveel anderen, zijn vader, heeft hij eigenlijk nauwelijks gekend. Weet je, en dat niet om het goed te praten, ik ben niet in die zin van de softe kant, maar dan denk ik, Heer, wat zou het toch geweldig zijn als deze jongen u leerde kennen? Wat zou zijn leven gaan veranderen? Heer, ik verootmoedig mij. Heer, vader, ik bid en ik smeek dat u ingrijpt in levens. Dat ze niet weer eindigen bij die Satan. Die duivel. Heer, ik smeek het. Weet je, en Hiskia. God zegt, ik heb je gebed gehoord. En ik heb je tranen gezien. De Puritijnen, een stroming in de kerkgeschiedenis van overheiliging, die zeiden dit. God meet niet de lengte van je gebed, hij weegt de zwaarte ervan. Snap je dat? Hij meet niet de lengte. Niet heel, prima om te bidden, tuurlijk. Maar hoe diep raakt het ons? Mag ik het zo zeggen dat wij, dat ik bid als de Heer Jezus, om een voorbeeld te noemen. Er komt een keer een rijke jongen bij. En wat moet ik doen? En wat zegt de Heer Jezus? Hij zegt, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en kom hier en volg mij. Hij krijgt de beste deal die ooit iemand kon krijgen, dat hij Jezus ontmoet. Hij zou gekocht en betaald geworden kunnen zijn. Hij zou schatten krijgen, onmetelijk groot. En hij wordt bedroefd en hij gaat weg. Hij loopt de beste deal voorbij die hij ooit had kunnen krijgen. En wat lees je dan? De Heer Jezus kreeg hem lief. Terwijl hij notabene wegloopt. Weet je, en die bewogenheid van mensen. Ja, en ik geef toe, ik kan geïrriteerd raken door bepaalde mensen of luide muziek of whatever. En er moet ook opgetreden worden. Alsjeblieft, overheid draagt dat zwaar niet te vergeefs. Prima. Maar onze bewogenheid. Ik zie hier dat Hiskia, ik vind het zo mooi. Dat nota bene over gebedsvoering als beken in het zuiderland wordt zijn lot gewend. Dat nota bene, de Heere had hem bij monden van Jesaja dit aan laten zeggen. En in zijn gebed en in zijn tranen verandert God van mening. Verandert God wat hij zal gaan doen en hij zegt dit. Ik heb uw tranen gezien. Ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heer gaan. Ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden. Evenals deze stad. En dan krijgen we iets wat achtergrondsinformatie. Het moment van het ziek worden van Hiskia kwam op een strategisch verschrikkelijk moment. Want de koning van Assyrië trok op en God zegt, ik ga dit doen. Over gebedsverhoring besproken. Ik zal deze stad beschermen omwille van mij, omwille van mijn dienaar David. En dan vind ik het zoiets moois. Dan gebruikt God middelen, een klomp vijgen. Wat op die, er was kennelijk een zweer of wat dan ook. En hij zal, en dan mag hij een teken aan God vragen. En ik heb het gezegd, dit zal het teken zijn. En dan stelt God hem voor de keus. Nou, het moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan. Dat is een soort zonnewijzer. En naarmate de dag verder verstrijkt, dan zie je de schaduw anders worden. En dan zegt, ik zei het al, ik vind het schitterend. Het is voor de schaduw gemakkelijker om 10 treden verder te gaan. Oh ja? Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. Het lijkt wel bijna op de Gideonsbende, weet je wel, met dat vlies. Dat heeft hij 1 keer het bevestiging gekregen en dan zegt hij, ja, maar ik wil het graag nog 1 keer. En God zegt, oké. De toepassing. Hoe kijken wij aan tegen onze situatie? De Heere God. Er staat in het woord van God dat wij mogen met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade. Vind ik zo mooi. De troon, dat schept afstand. De Teun heeft er misschien ook al over gesproken vanmorgen. Maar genade brengt het dichterbij. Dit is wie God wil zijn in ons leven. Om hulp te vinden, genade te vinden, te gelegener tijd. Vrijmoedig. Het woord wat er staat, parese, betekent letterlijk alles zeggen. Alles zeggen. Als ik al vertederd raak door mijn kleindochter, die zegt, opa, ik weet niet wat ik zeggen moet. Dag opa. Dat vind ik al fantastisch. Wij mogen vrijmoedig toegaan. Wij mogen de Heere God zegt, beproef mij. Wij mogen ons realiseren dat ik geloof onze opdracht en onze taak is om ons te verootmoedigen. En tegelijkertijd, ik ken jullie niet allemaal, maar ik wil wel dit tegen jullie zeggen. Als hier mensen onder ons zijn, die misschien bij de politie of de recherche zitten, of overheidsinstanties, of weet ik veel wat, dan wil ik echt, ik weet niet of het zo is, hè, maar dan wil ik vanaf deze kant zeggen dat we jullie eren in wat je doet. Dat je, zoals de Bijbel zegt, dat je als dienaresse van God mag optreden. En dat je dat ook moet doen. En dat wat jullie overkomt, dat ik zeg het er even bij, dat dat verschrikkelijk is. En tegelijkertijd, dat wij ook mogen zeggen, Heer, doe hen niet naar hun zonde. Heer, wie bidt voor deze mensen? Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Amen. Wij zingen opwekking 222.
Yeah.
We willen gaan danken en bidden. Maar ik zeg daar ter inleiding het volgende nog bij. Weet u dat die 15 jaar die Hizkia erbij kreeg, niet zijn beste jaren zouden worden? Helemaal niet zelfs. Het ging mis op een bepaald moment. Als God grote dingen doet, moeten wij altijd ook in de positie blijven van afhankelijkheid aan Hem en van Hem. Dat is één. Tweede is, 2 Korinthe 12, ik moet het niet opzoeken, ik lees het aan u voor. Paulus, en dan spreekt hij over de gemeente van Korinthe, dan heeft hij het over ruzies en afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde. Het ging niet goed in die gemeente. Ik vind het juist mooi, ik vind het een mooie gemeente. Dingen gaan goed, ik heb de uitbreiding gezien, prachtig. Maar er zullen ook dingen gebeuren die niet altijd goed zijn, ook hier natuurlijk. Wat is zijn houding dan? Hij zegt dat ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. En dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Paulus zegt niet, jullie zullen even vernederd worden. Hij zegt, ik denk dat God mij zal verootmoedigen. Wat een houding. In het dankgebed wat we gaan uitspreken, zal een moment van stilte komen. Ik zal het aankondigen om ook misschien heel persoonlijk voor u, voor jou, dingen bij God te brengen. Zullen we bidden. Heere God, wij verootmoedigen ons voor die almachtige God. Nog veel meer dan welke regisseur dan ook. U hebt de wereld in uw hand. Heer, wij kunnen verrast en verbaasd zijn door dingen die gebeuren. Maar u bent de levende God. En u komt tot uw doel. U laat niet nooit varen wat uw hand is begonnen te doen. Heren, we eren u voor uw raadbesluiten, die wij ook nu in vervulling zien komen omtrent het thuisbrengen van uw volk. Of ze denken soms als ze dromen, als ze alia maken, als ze terugkomen, Heer, ze, dat ze juichen en verblijd zijn. Heer, wij willen dat als heidenvolk erkennen en ook verblijd zijn in wat u doet. Tegelijk, Heere, zien wij op deze wereld zoveel landen en volken, mensen die er niet blij mee zijn en dat tegenwerken. Heer, we verootmoedigen ons. Heer, doe ons niet naar onze zonde. Heer, ook als ik dan denk aan Tunahan Kuzu, als ik denk aan rapper Boef, aan Ismail Ilgun, Heer, ik bid dat zij u gaan leren kennen. Heer, ik bid dat ze u gaan leren kennen. Heer, en zo willen we een moment van stilte hebben om de dingen misschien voor ons heel persoonlijk, de dingen die we ons bezighouden in ons persoonlijk leven, in ons gezin of in ons alleengaan of in de familie of op ons, in ons land, op ons werk, Heer, om dat bij u te brengen. U die gebeden verhoort en tranen ziet. Uw woord zegt het, Heere, dat u die tranen bewaart in een fles. Heere, wij prijzen uw naam, dat u hoort en verhoort. Heere, dat we mogen zien vanuit uw woord, dat u zelfs kunt terugkomen op uw woord, Heere, als ons verootmoedigen en bidden. Heere, zo bidden we voor het herstel van ons land en volk. Zo bidden we, Heer, voor Enschede, ooit zo getroffen, Heer. Heer, wij bidden dat uw woord zal groeien en bloeien en dat mensen zullen worden gemaakt tot vrienden van u, Heer Jezus. Heer, wend ook het lot van ons land en ons volk als beken in het zuiderland. Heer, wij roepen u aan. Heer Jezus, wij prijzen uw naam, dat u hebt het gezegd. Als je in mij blijft en mijn woorden blijven in je, vraag wat je bij me wil. En het zal je geworden. Hoe groot bent u in uw naam. Amen. Wij zingen als slotlied opwekking 320. En daarna de zegenbeden. En dan het laatste couplet van opwekking 320. Ere zij aan God de Vader. Wij ons verheffen, staan en onze harten verheffen tot in God die leeft met deze woorden die we als zegen mogen meegeven van de Almachtige God. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en Hij geeft u zijn shalom, zijn vrede. Amen.